Hallo, dit is Frank en je luistert naar je eigen perfecte tuin. Deze podcast vertelt je niet hoe je op magische wijze, zonder veel moeite, de perfecte natuurlijke tuin bekomt. Ik vertel je wel hoe je jouw eigen perfecte tuin creëert, waar je tot rust kan komen en kan genieten van alles wat er leeft. Wel of niet water geven, wanneer water geven, hoeveel water geven, hoe lang water geven, 's morgens of 's avonds water geven. Er zijn gigantisch veel vragen te stellen en te beantwoorden als het over water geven gaat in de tuin. Maar misschien nog belangrijker is hoe je je tuin kan ontwikkelen zodat je in principe geen water moet geven. Wat zit daar allemaal achter? Hoe kan je dat allemaal aanpakken? Dat wil ik graag bespreken in deze podcast. Water geven, dat moet volgens mij een van de moeilijkste zaken ter wereld zijn. Ik heb het vroeger zelf meegemaakt. Ik heb heel lang in een tuincentrum gewerkt, een boomkwekerijtuincentrum. En het tuincentrum, het grootste deel daarvan was in een serre. En dan moet je uiteraard water geven. En dan merk je heel snel dat dat toch niet zo evident is. Het is niet gewoon je spriet opendraaien en overal wat overgaan. Het hangt heel hard af van de potmaat, van de plant, van het tijdstip, van wind, zon en die de andere zaken. En ik merkte dat dat toch zeker niet evident was. Het is heel moeilijk om te bepalen of iets voldoende water heeft gehad, of iets snel terug water moet hebben of niet. Kan je te veel geven? Uiteraard. En je kan ook te weinig geven. En wanneer is dat dan correct? Dus kort gezegd, het is een van de moeilijkste zaken, maar in principe, als je je tuin voldoende ontwikkelt, als je je manier van tuinieren goed ontwikkelt, dan zou je moeten een tuin krijgen waarin je eigenlijk nooit water moet geven. En dat maakt het allemaal natuurlijk veel gemakkelijker, want dan heb je van al die andere zaken geen last. Heb je daar geen aandacht aan te besteden en dat geeft toch wel wat minder stress in die tuin. Drie principes waar dat wij bij Yggdrasil op geconcentreerd hebben om onze bodem te ontwikkelen en te zorgen dat wij in principe eigenlijk geen water moeten geven. Het eerste is het water dat valt zo lang mogelijk op je domein houden. Dat is uiteraard behoorlijk logisch. Zoveel mogelijk water dat je vastkrijgt ook hergebruiken. Dus niet op eenmaal of na eenmalig gebruik zorgen dat het jouw terrein verlaat, maar proberen van water ook te recycleren, te hergebruiken, op verschillende manieren in te zetten, zodat dat vele malen kan helpen in jouw tuin. En ook zorgen dat uw bodem het water zo gemakkelijk mogelijk opneemt en vasthoudt, niet opneemt en laat doorspoelen, niet afstoot en laat afspoelen. Dus echt opnemen en vasthouden, zodat dat later nog kan hergebruikt worden. En daar zijn wel wat verschillende manieren om dat te doen. Ik ga uiteraard niet alles bespreken, dan wordt dit een podcast van een paar uren. Maar ik zou toch wel enkele belangrijke zaken willen bespreken. Wat evidentere zaken die dat wij hebben toegepast in onze tuin. Uiteraard is dat ook niet één op één vertaalbaar. Wij liggen op een helling. Dus we hebben bijvoorbeeld veel afstromend water. We hebben boven ons van de helling hebben wij veel weide en akkerland. En je weet, dat is meestal een plek waar dat heel veel water afstroomt. Die bodem is niet goed. Vaak wordt dat op de verkeerde manier of in de verkeerde richting geploegd, zodat dat water extra snel afspoelt. Dus wij hadden wel wat last van water dat over ons terrein liep en dat van hoger gelegen velden kwam. Wij hebben dat proberen te op te vangen door om te beginnen al een houtkant rondom ons terrein te planten. Dat zorgt op een eerste fase al voor dat de bodem goed vastgehouden wordt, dat je dus geen last van erosie hebt, maar dat ook een heel deel van dat water al wat tegengehouden wordt, eventueel vertraagd wordt en ook gebruikt wordt, zodat er niet al te veel afstroming is. Uiteraard was dat niet voldoende, bleven wij last krijgen of hebben van dat afstromend water. En dan hebben we ons terrein in twee gedeeld. We hebben een heel lang, smal stuk grond. Het is iets van een 300 plus meter lang. En op het smalste gedeelte is het iets van een 40, 50 meter. Dus echt wel uitgerekt. En we hebben besloten om voor een groot deel waar we last hadden van dat afstromend water eigenlijk een greppel te graven, een zweelachtig iets, een greppel te graven waar dat we dan de aarde aan de rechterkant zouden doen, want het water kwam van de linkerkant. Het idee was dan dat dat water in die greppel zou stromen door dat verhoogde zijkantje tegengehouden werd, ja, echt het principe van een zweel, en dan eigenlijk kans kreeg om in te zinken. Omdat wij ook een beetje een golventerrein hebben, was er ook een natuurlijke afwatering naar het laagste punt van onze tuin. Dus die greppel die, zorgde ervoor dat het water opgevangen werd halverwege de tuin, dat dat daar kans kreeg om in te zinken. En als er dan nog te veel water afstroomde bij hevige regenbuien bijvoorbeeld, dan ging het ook gewoon doorheen die greppel afstromen naar het laagste punt in onze tuin. En dat hebben we dan verder ontwikkeld als poel. Dat was op zich niet echt de bedoeling, maar we merkten doorheen de jaren, eigenlijk de eerste jaren, dat er een plek was in onze tuin waar dat het eigenlijk altijd nat was, waar dat heel vaak bovengronds ook water stond. En dan was het uiteraard simpel om die plek iets verder uit te graven en daar een natuurlijke poel van te maken. Doordat we die greppel, die zweel gegraven hebben over toch wel een 100-tal meter, het zal zelfs iets meer zijn, ik denk een 150 meter, over ons stuk grond, kwam er nog extra water in die poel terecht en was dat echt een plek waar dat continu water instond. En zoals met een poel gebeurt, dat mee fluctueerde met de waterstand, met grondwater. In de zomer redelijk laag, in de winter heel vol. In de lente nog voller en vaak overstromend. Dus dat was een ideale plek om dat water op te vangen en om te zorgen dat dat niet zou afstromen, maar dat dat eigenlijk op die plek kon insijpelen, kon inzinken en uiteraard ook nog andere functies verzorgde. Een poel is heel belangrijk, bijvoorbeeld voor alle leven in jouw tuin, maar daar kom ik direct nog op terug. Dus die poel die voorzag water niet met de intentie om dat leeg te pompen en te gebruiken voor watergeven in de tuin, maar meer om water op te vangen, vast te houden en te zorgen dat we altijd open water hadden en ook om dat water dat over ons domein liep, om dat kans te geven om in te sijpelen, om in te zinken, om dan later te kunnen gebruiken of dat later planten dat konden gebruiken, om dat terug op te trekken, om zo drogere periodes redelijk eenvoudig te kunnen overleven. Wat wij nog niet voorzien hadden, wat achteraf gezien natuurlijk redelijk logisch is, is dat die poel ooit zou volgeraken en als die volliep, dat dat ook niet snel genoeg zou infiltreren, maar dat die poel dus ook zou overlopen. Dat lesje hebben we zeer snel geleerd na de eerste keer dat er na een zware regenbui zoveel water in die poel terechtkwam, dat het effectief uit zijn oevers trad. En dat hebben we dan ook een beetje proberen op te vangen door een soort van afwatering te voorzien. We hebben een buis gestoken op het hoogste punt van die poel, vlak voordat die poel zou overlopen. Die buis die gaat onder ons pad en daar komt die weer boven en daar kan dat water dan uitlopen. En dat komt terecht in een beek dat we aangelegd hebben, een meanderend beekje. Meanderend om te zorgen dat dat water ook niet te veel snelheid krijgt, dat dat niet gewoon heel snel door dat bed loopt en naar de straatkant gaat, maar meanderend om te zorgen dat dat trager gaat, dat ook weer al kans krijgt om in te zinken, dat dat traag loopt, dat dat ook weer al verschillende vormen van leven en ecosystemen ondersteunt. En op het einde van dat bed is een soort van moeraszone waar dat beekje dat wij gemaakt hebben stopt, uitmondt eigenlijk in een grote, relatief grote vlakte, een tiental vierkante meter schat ik dat is, en waar dat ook weer al tijd krijgt om in te zinken. En wat er dan nog overblijft, dat kan dan gewoon langs de berm naar beneden in de riolering lopen. Maar dat gebeurt zeer zelden. Zeker de laatste jaren is dat eigenlijk nog onbestaande. Maar op die manier proberen we eigenlijk het water dat bij ons terechtkomt door regen, door afstroming van hoger gelegen velden, proberen we dat eigenlijk op alle mogelijke manieren te vertragen, overal min of meer stil te laten staan of toch traag te laten stromen, zodat het water veel tijd krijgt om in te zinken, om eigenlijk op ons domein een soort van extra waterbuffer te voorzien en te zorgen dat onze planten dat later in drogere periodes terug kunnen optrekken en dat je op die manier meerdere malen van dat water kan profiteren. Ook al onze dakgoten, toen dat wij daar aankwamen, die boerderij die had heel veel daken zonder goten. We hebben direct overal dakgoten aangehangen. Dat water wordt opgevangen, wordt afgevoerd naar waterputten. En ook daar is een overloop. We hebben 3 grote waterputten. En als die vol zijn, dan loopt de laatste waterput over naar de poel. Dat wordt via een buis opgepompt. Dat water uit die putten, dat gebruiken wij om water te geven in de tuin, vooral in onze serre en tunnel, ook bij het oppotten van planten in het voorjaar bij de kruiden, of voor de kruidenverkoop, maar in principe geven wij in de rest van de tuin geen water aan de planten. Ook de daken van de koten die wat we verderop in onze tuin hebben, ik denk dan bijvoorbeeld aan de constructie die we gezet hebben in onze kruidenhoek, waar dat we kruiden oppotten. Vroeger was dat in open lucht, maar in het voorjaar wil het nog wel eens regenen, soms zelfs hagelen en weet ik veel wat. En dan is het toch aangenaam als je onder een afdakje staat, dat afdakje, daar hangt een goot aan en dat water wordt opgevangen. Onze composttoilet, dat afdak, daar komt een goot aan, die heeft er aangehangen, maar die constructie is aan vernieuwing toe. En ook onze twee houtkoten en het bijenhuisje achteraan, dat zijn allemaal plekken met daken waar dat we goten aangehangen hebben, zodat we dat water kunnen opvangen. De twee of de drie achterste daken, dat water van die goten, dat komt terecht in nieuwe poelen die dat we enkele jaren geleden aangelegd hebben, om iets meer open water verspreid over ons terrein te hebben. En het water van het kruidenhuisje, dat komt in een vat terecht dat we kunnen gebruiken om onze handen te wassen, om wat water te vullen, om hier en daar wat extra te geven met een gieter. En de overschot daarvan, die loopt via een buis ook gewoon uit in een soort van moeraszone, waar dat dan een specifieke soort planten zich kan ontwikkelen, naar gelang dat er water is. Zowat alle water dat bij ons valt, wordt niet weggestuurd, maar wordt op een of andere manier vastgehouden en krijgt dan één of meerdere functies. Zodat we dat water toch proberen te gebruiken, dat is niet altijd even succesvol, dat gaat niet altijd even vlot. Maar ik denk dat het toch belangrijk is, zeker met de problematiek van de laatste jaren, waarin dat we heel lange droge en heel lange natte periodes hebben, dat je toch probeert om water zoveel mogelijk bij te houden, vast te houden, op welke manier dan ook, om dat later te gebruiken of hergebruiken en omdat je planten op die manier ook veel gemakkelijker aan hun water gaan geraken. Dus dat was het eerste punt, water dat valt, proberen vast te houden. Het tweede punt is om je bodem te verbeteren, omdat dat ook een enorme capaciteit heeft om water vast te houden. Denk maar aan compost als je ooit compost hebt gekocht of zelf maakt. Compost die heel droog is, zeker als je die aankoopt, wordt die heel vaak heel droog en warm geleverd. En dan zal je merken, als je dat water geeft of als het regent, dat die gaat opzwellen, dat die heel veel water kan opnemen. Je kan dat vergelijken met een spons, dat die heel veel water gaat opnemen en vasthouden. En dat is eigenlijk wat organisch materiaal in jouw bodem ook doet. Daarom dat je dat ook kan hebben als je je bodem, als het droog geweest is bijvoorbeeld, als het regent, dat die bodem letterlijk wat omhoog komt, dat je wat barsten krijgt in de oppervlakte, gewoon omdat dat organisch materiaal helemaal leeg was, helemaal uitgedroogd was en door het vele water opzwelt, heel veel water opgenomen heeft, verschillende malen zijn eigen grootte aanneemt en gewoon uitzet en dat zorgt ervoor dat die bodem wat omhoog komt, dat die soms wat barsten toont, gewoon door de hoeveelheid water die opgenomen is. Dat is uiteraard positief. Een heel deel van dat water gaat ook naar dieper gelegen lagen stromen. Als je een goede bodemstructuur hebt, dan zal er niets of nauwelijks iets afstromen. Zeker als je ook nog eens mulcht, want dat is toch ook wel een belangrijke factor. Als je een blote bodem hebt, een onbedekte bodem, dan bestaat de kans als het heel hard regent, als het hagelt, als het onweert, dat de regendruppels of die hagelbollen zoveel kracht hebben dat die grond dichtgeslagen wordt en dat het water niet meer in de bodem kan, maar dat er eigenlijk heel veel water gaat afstromen en verdwijnen in de riolering, op het straat of bij de buren. Ja, en dat wil je natuurlijk niet in een natuurlijke tuin. Het is veel beter als dat water in die bodem terechtkomt waar dat je planten er iets aan hebben. Dus mulchen zorgt ervoor dat er eigenlijk een bufferlaag gecreëerd wordt, waardoor dat die kracht van die neerslag afgebroken wordt. Die mulch vangt dat op en die bodem die blijft ongehinderd, onbetreden of onbeschadigd, zal ik beter zeggen. Die structuur blijft aanwezig, die blijft open. Dus dat water kan allemaal in die bodem inzinken en kan er opgenomen worden en kan later optimaal gebruikt worden door je planten. Je gaat die watertafel aanvullen, je gaat zorgen dat over een grote diepte er overal vocht aanwezig is dat opgenomen wordt door dat organisch materiaal. Je zorgt ervoor dat er overal een film van water aanwezig is, zodat bacteriën en schimmels en andere organismen zich goed voelen, goed kunnen voortplanten. En dat is toch wel cruciaal. Dus organisch materiaal in je bodem steken is heel belangrijk. Dat organisch gehalte moet omhoog om dat water vast te houden en om eigenlijk te zorgen dat je over langere periodes van droogte voldoende vocht in je bodem hebt, dat planten kunnen optrekken en zo kunnen langere periodes overleven zonder dat jij actief gaat moeten water bijgeven. En dat mulchen is daar echt wel heel belangrijk in. Iets anders wat we ook gedaan hebben toen dat we begonnen zijn, is direct het aanplanten van onze houtkanten, zoals ik al zei, om een bufferstrook te hebben om water of hardstromend water wat af te stoppen, wat te vertragen, ook wat extra water op te nemen en om de grond vast te leggen, zodat er geen erosie is. Maar een andere belangrijke reden is eigenlijk om wind uit onze tuin te houden. Wind heeft een heel uitdrogende werking op de bodem. Als je veel wind hebt, je zal dat in dit voorjaar ook wel gemerkt hebben, de zon en de continue oostenwind had een heel hard drogend effect op die bodem, waardoor dat er heel veel water verdampt. Als je veel minder wind hebt boven je grond, heb je ook veel minder verplaatsing van vocht en heb je ook veel minder verdamping uit je bodem. En ook daar is mulchen weer al belangrijk. Een gemulchte bodem zal veel minder water verdampen dan een open bodem. Maar doordat je hagen en bomen gaat zetten in je tuin, zal je ervoor zorgen dat wind nog wel aanwezig is in je tuin, maar in veel mindere mate, veel minder krachtig en dus ook veel minder je tuin gaat uitdrogen, waardoor je hagen en je bomen ervoor zorgen dat er veel minder verdamping is in je tuin. Uiteraard, die bomen en die hagen die verdampen ook water. Meestal water dat veel dieper gelegen ligt, dus waardoor dat je bovenste laag niet echt gaat uitdrogen. En iets anders wat bomen en struiken doen, is dat zij water oppompen uit de grond. Dat weet je waarschijnlijk ook wel. Bladeren verdampen water voor de fotosynthese, om u af te koelen. Maar in de 's nachts stopt die fotosynthese als de zon er niet meer is. Maar die plant blijft uiteraard, of die boom blijft uiteraard water oppompen. Dat is niet cyclisch. Het is niet zo dat die daarmee stopt als het donker wordt. Die blijft dat gewoon verder doen. Misschien in een lager tempo. Maar die blijft water oppompen, maar gaat het niet meer verbruiken. Gaat veel minder verdampen, waardoor dat er eigenlijk een surplus aan water ontstaat of is. En dat gaat die boom opslagen in de bovenste lagen van de grond. En dat zorgt ervoor dat jouw planten ook van dat vocht kunnen gebruik maken. Dus wat bomen in jouw moestuin, wat kleinere bomen langs de randen, kan op zich geen kwaad. Zij gaan overdag misschien wat meer transpireren, wat meer water verbruiken, maar ze gaan ook zorgen dat die bovenste grondlaag ook voorzien wordt van water tijdens de nacht, zodat je planten 's nachts goed water kunnen opzuigen, goed voorzien zijn en weer een droge dag zonder al te veel problemen kunnen doorstaan. Dus bomen hebben wel vele voordelen in een tuin. Heel vaak zegt men, alles moet daaruit, er moet open zijn, er moet licht zijn. Bomen vormen concurrentie. Maar eigenlijk is dat niet echt zo. Bomen wortelen, de meeste bomen wortelen veel dieper en gaan 's nachts helpen water te voorzien aan je plant, zodat die 's morgens goed voorzien zijn van water en een dag er tegenaan kunnen. En het resultaat daarvan is eigenlijk dat je nooit water moet geven. Je plant en je zaait in een redelijk vochtige bodem, omdat die goed gemulcht geweest is. Doordat je het hele jaar door mulcht, gaat er ook niet veel vocht verloren aan verdamping. Doordat je mulcht, blijft je bodemstructuur goed, blijft die mooi open. En omdat er veel organisch materiaal in die bodem zit, kan die ook gigantisch veel water vasthouden, die je planten dan in drogere periodes naar boven kunnen halen en kunnen opnemen. Dat zorgt ervoor dat je in principe een 2, 3 tot 4 weken droogte gemakkelijk kunt overleven in je tuin, zonder dat je iets van water moet bijgeven. Dat was vroeger voldoende, moet ik zeggen. Wij hebben tot 2017, 2018 eigenlijk zonder problemen alle zomers kunnen overleven. het is niet dat ik heel oud geworden ben, maar vroeger was het gewoon gemakkelijker. Het was voorspelbaarder het weer. Zeker in de zomer had je 2-3 weken warm. En dat was dan nog relatief als het echt warm werd. Dan had je na 3-4 dagen een warmteonderweder. Was het een goede of kwam er een goede regenbui, lag alles terug mooi nat, had de bodem weer water kunnen oppakken. En dan was je weer goed voor enkele weken. En dat werkte goed, dat systeem. 2-3 weken was gemakkelijk te overbruggen. 4 weken was zowat het maximum. Dan was de grond toch ook wel wat droger of uitgedroogd. Hadden planten het heel moeilijk om nog water te vinden. Maar dan regende het doorsnee genomen altijd wel eens. Het is pas sinds 2003, 2004 eigenlijk, dat die problemen ontstaan zijn, dat er langere droge periodes zijn en dat wij stilaan ook begonnen zijn met water bij te geven. Dat is met horten en stoten gegaan, met experimenteren, met die vragen van in het begin, die ik nog niet beantwoord heb, maar die ik in deel 2 zal beantwoorden. Wanneer begin je met water te geven? Hoe geef je water? Geef je 's morgens of 's avonds water? Kan je planten en zaaien zonder water te geven? En dat zijn toch wel belangrijke vragen, denk ik. Maar zoals gezegd, dat is voor de volgende keer.